In deze podcastaflevering deel ik het laatste deel van mijn sabbaticaljaar. Heb je deel 1 en 2 nog niet beluisterd, dan raad ik je aan om die als eerste te beluisteren voordat je aan deze aflevering gaat beginnen. Ik neem je mee in een aantal hoogte- en dieptepunten die ik heb meegemaakt tijdens dit jaar. Ik deel welke landen ik allemaal bezocht heb en welke avonturen ik beleefd heb. Tijdens dit jaar kwam de pandemie met verschillende lockdowns, maar mocht ik alsnog heel veel landen bezichtigen. Wil je weten hoe ik dit gedaan heb en welke uitdaging ik tegenkwam? Luister dan zeker verder. Ook als je mijn sabbaticaljaar via Instagram gevolgd hebt, is het leuk om deze aflevering te beluisteren, aangezien er nog nooit eerder gedeelde informatie gedeeld zal worden. Af en toe zal ik ook tips delen van plekken die je wilt bezoeken, of waar je beter wel of niet rekening mee kunt houden op een bepaalde bestemming. Wil je meer weten over de reden dat ik dit sabbaticaljaar had? Luister dan vooral mijn allereerste podcastaflevering. Het was voor mij in principe een noodgedwongen vrij jaar, maar ik besloot om er mijn mooiste jaar ooit van te maken. En dit is zeker een jaar geweest dat ik nooit, maar dan ook nooit meer zal vergeten. Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Zoals je in deel 2 van deze afleveringenreeks hebt kunnen horen, kwam ik in IJsland letterlijk en figuurlijk tot stilstand. Daar zat ik dan op de grond, op het ijs. En wat ik me nog goed kan herinneren, is dat ik mijn hoofd samen drukte met mijn handen, omdat ik bang was dat mijn schedel openbarstte. Ik heb geen besef van tijd meer, maar voor mijn gevoel zit ik wel een half uur op het koude ijs met mijn hoofd tussen mijn handen. Deze valpartij waar ik met mijn hoofd achterover op het ijs in IJsland belandde, heeft mijn leven veranderd. Natuurlijk was ik daarvan nog niet op de hoogte op het moment zelf toen de val gebeurde. Deze valpartij was het moment dat ik traumatisch hersenletsel opliep. En als ergotherapeut die al zeker 10 jaar met mensen met hersenletsel werkt, wist ik me al te goed wat dat voor consequenties zou kunnen hebben. Mijn hoofd, dat altijd wel al aanstaat, stond ineens nog meer aan, letterlijk en figuurlijk. Alle prikkels die een brein normaal gesproken in gezonde toestand kan filteren, kon mijn brein na mijn valpartij niet meer filteren. Dit zorgde ervoor dat ik ieder geluidje 100 keer harder binnenkreeg als normaal. Maar het zorgde ook ervoor dat mijn brein zich ontzettend focuste op ieder geluidje. Ben je nou benieuwd wat hersenletsel inhoudt en vooral wat de onzichtbare gevolgen zijn die je eraan kunt overhouden? Luister dan zeker ook even naar aflevering 12 van mijn podcast. Ik vind zelf dat die echt het beluisteren waard is, want er lopen ontzettend veel mensen met de gevolgen van hersenletsel en ook heel veel mensen die zich daar misschien niet bewust van zijn en het toch hebben opgelopen in hun leven. Maar goed, ik dwaal af. Nadat ik overeind kwam van het ijs, waarbij mijn vader me helpt, zodat ik voorzichtig de grashelling af kan lopen, zie ik rechts van me nog een glimp van de waterval die ik zo graag wilde zien, maar uiteindelijk dus niet bereikt heb. Bij de auto vraag ik aan mijn vader om een handdoek te koelen in het ijskoude beekje. En terwijl hij dat een aantal keren doet, begin ik langzaam te beseffen wat er is gebeurd. We overwegen of een bezoek aan het ziekenhuis in Reykjavik nodig is. Maar ik weet dat hersenschade vaak onzichtbaar is op scans, in ieder geval bij dit soort valpartijen. Ik voel pijn, maar ik kan lopen, praten en denken. Dus besluit ik naar onze accommodatie te rijden, want onze accommodatie is maar een half uurtje rijden van waar we op dat moment stonden en de hoofdstad en het ziekenhuis zijn ongeveer 3 uur rijden. Mijn vader zou deze reis niet rijden, dus ik stond als enige bestuurder van de huurauto geregistreerd. En het was een half automaat, wat mijn vader maar niks vond. Al snel merk ik met rijden dat ik geluid en prikkels niet verdraag. De radio gaat uit en ik vraag hem om stil te zijn. Gelukkig bereiken we veilig ons verblijf, waar ik ijs krijg voor mijn hoofd en rust zoek. Ik leg mijn vader uit waar hij op moet letten, zoals veranderingen in mijn spraak of gedrag. Dit vertel ik tevens ook via WhatsApp aan mijn reisgenoot. Je weet wel, die ik had ontmoet bij het experimenttripje naar Dublin en waar ik veel contact mee had in die tijd. Ondanks dat ik gruwelijk vermoeid ben, slaap ik nauwelijks in de nachten daarna, vooral door het snurken van mijn vader. Mijn brein lijkt zich sterker te focussen op geluiden. Mijn vader en ik hebben de reis door IJsland afgerond zoals deze gepland stond. Daarbij mag ik wel eerlijk zeggen dat het een hele rustige reis is geweest en er weinig fysieke activiteit meer aan te pas is gekomen. Ik reed iedere keer tot aan de rotspot die ik wilde bezichtigen en stapte uit de auto om vervolgens deze mooie plekken te kunnen bezichtigen. En aangezien we in de winter door IJsland reden, dan kun je vaak niet helemaal rond de ringweg komen over het hele eiland. Dit komt omdat er vaak sneeuwstormen zijn en die zorgen ervoor dat wegen afgesloten zijn. Ook wij kregen te maken met een sneeuwstorm waardoor wij 2 nachten op 1 plek hebben gezeten en vooral binnen zijn geweest. Deze reis was absoluut niet actief als je kijkt naar wat we hebben gedaan. Maar ik mocht gelukkig wel heel veel mooie plekken vanuit de auto of vanaf de parkeerplaats zien. En 1 ding weet ik zeker, ik ga ooit terugkeren naar IJsland en dan wil ik het liefste in de zomermaanden dit mooie land zien. In de weken en dagen daarna blijven mijn klachten. Geluiden, licht en zelfs geuren zijn soms ondraaglijk. De wereld lijkt wel 100 keer intenser binnen te komen. Mijn brein voelt kwetsbaar en oververmoeid. Schrijven, maar ook spreken gaat soms moeizamer. Woorden wissel ik soms onbewust om, wat me heel erg frustreert. En ik ben altijd een hele goede slaper geweest die veel, diep en lang sliep, maar na het traumatisch hersenletsel is mijn slaappatroon veranderd. En wanneer ik met iemand slaap, ben ik veel te gefocust op de adem van de ander, maar ook de bewegingen die de ander maakt of het geluid van de ander. Mijn slaap is veel onrustiger geworden. 1 afspraak per dag was voldoende voor mij in die tijd en dan was dat ook maximaal. Ik weet nog goed dat ik in maart 2020 naar Enkhuizen moest omdat ik daar de cursus cognitieve revalidatietherapie zou volgen. Als therapeut was ik altijd veel bezig met cognitieve revalidatie, maar sinds IJsland was ik natuurlijk zelf ook ervaringsdeskundige geworden. Concentreren op deze studie en deze studie gedurende de dag volgen lukte mij ontzettend moeizaam. Alle informatie die ik binnenkreeg, die nam ik niet op. Die ging als het ware het ene oor in en het andere oor weer uit. En misschien denk je nu, waarom deel ik zoveel over het traumatisch hersenletsel? Want deze podcast gaat toch over het sabbatical en de reizen? En dat is zeker waar, maar beide zijn echter niet los van elkaar te zien, want ze hebben ook invloed op mijn dagelijks functioneren gehad, ook op reis. Op 12 maart 2020 zou ik voor het allereerst naar het Spaanse vasteland vliegen, namelijk naar Madrid. En ondanks dat ik als fanatiek reiziger alle Spaanse eilanden zo'n beetje wel bezocht heb, sommige zelfs meer dan 1 keer, had ik het vasteland nog nooit bezocht. Ik zou van Madrid uiteindelijk naar Sevilla gaan en vervolgens nog naar Barcelona en tot slot naar Valencia. Ik had vluchten geboekt tussen al deze steden, want ik zou geen rondreis maken dit keer. Zoals je in de vorige podcastaflevering hebt kunnen horen, had die reisgenoot waar ik dat experimenttripje meegemaakt heb gezegd dat hij bij Sevilla en Barcelona ook wel zou aansluiten. De andere steden had hij namelijk al bezocht. Aangezien in die tijd al wat roering was over een virus dat de wereld aan het overnemen was, kreeg ik een heel sterk intuïtief buikgevoel dat het wellicht zou kunnen zijn dat die reisgenoot niet naar Sevilla zou kunnen vliegen. We gingen daarover in gesprek en op diezelfde dag, dus op die donderdag 12 maart, besloot hij om alsnog met mij mee naar Madrid te vliegen. En zo kwam ik in de avond aan op Madrid Airport en ik hoefde maar 3 kwartier te wachten en toen was die reisgenoot er ook. De accommodatie die ik had geboekt, liet ik vervallen, want die was maar geschikt voor 1 persoon. En zo boekten we een hele mooie, luxe accommodatie ergens dicht bij het centrum. 's Avonds gingen we nog op pad om lekkere tapas te eten. De dag daarna begonnen we aan onze sightseeing tour door de hoofdstad van Spanje. Het is geen grote stad, dus je kunt binnen een paar uur echt al heel veel gezien hebben. Ik hou van die oude gebouwen en kerken die je overal ziet. Ik kan me nog goed herinneren dat we 's middags rond een uurtje of 2, 3 over een heel mooi plein liepen en alle obers ineens alle stoelen en tafels van de terrassen naar binnen aan het transporteren waren. En ik zei tegen die reisgenoten: wat is hier aan de gang? Wat gaat hier gebeuren? En uiteindelijk besloten we om te vragen aan de obers op het plein wat er aan de hand was, want het voelde heel raar. En zo wist ons een ober te vertellen dat Madrid die dag erna in lockdown zou gaan. Alle restaurants en cafés moesten voor 4 uur sluiten diezelfde dag. Die reisgenoot en ik hadden net onze accommodatie voor nog een nachtje verlengd, omdat het zo'n mooie accommodatie was, maar we besloten direct om terug te gaan naar het hotel en te vragen of we dat nachtje nog zouden kunnen annuleren. We spraken af dat we terug naar het vliegveld zouden gaan om daar een huurauto te boeken en dan toch maar met de auto door Spanje te gaan rijden en de situatie van dag tot dag te bekijken. En zo kwamen we nog geen dag nadat we gearriveerd waren in Spanje weer terug op het vliegveld waar we onze huurauto boekten en reden we Madrid uit voordat het in lockdown zou gaan. Iets ten zuiden van Madrid vonden we een fantastisch mooie locatie met een waanzinnig uitzicht en kregen we een hotelkamer met heel veel korting en een fles champagne. Dit hotel bevond zich in Toledo. En mocht je hier nog nooit van gehoord hebben, dan is dit dorp echt een aanrader om te bezoeken. Het stadje of dorpje Toledo wordt omringd door de rivier de Taag. En wij sliepen niet in het stadje zelf, maar aan de overkant, waardoor we een ontzettend mooi uitzicht hadden over de hele stad. En terwijl we buiten op het terras zaten te genieten van ons avondeten, zakte de zon langzaam onder en kleurde de stad, dankzij de kleuren van de zonsondergang, tot een prachtig schilderij. Onze bedoeling was het om met de huurauto richting Sevilla te rijden en om onderweg nog een aantal mooie stops te maken. We vervolgden het nieuws destijds nauwkeurig, aangezien we wel wilden weten wat er aan de hand was. Ik weet nog goed dat we in de auto reden en eigenlijk bij een dorpje wilden stoppen wat we wilden bezichtigen, maar omdat ieder uur het nieuws veranderde over de situatie in de wereld, voelden we ons ook erg onrustig. En zo reden we het dorpje in om te bezichtigen en reden we het vervolgens ook weer uit zonder het bezichtigd te hebben. Er werd gesproken dat Spanje helemaal in lockdown zou gaan en daar hadden we natuurlijk al over gediscussieerd in de auto. Want wat zouden we dan doen? Dan wilden we toch wel het land uit. Het leek ons daarom beter om meteen door te rijden naar Sevilla. Onderweg naar Sevilla kwam het nieuws dat Spanje diezelfde avond om 22 uur in lockdown zou gaan. Het enige wat wij toen nog aan dachten was: we moeten dit land uit en dat vandaag nog. We reden meteen door met de huurauto naar de airport, want dat zou ook onze inleverlocatie zijn. En weliswaar pas over een paar dagen. Maar we vroegen aan het verhuurbedrijf of we met deze auto naar Portugal mochten. Maar dat was helaas niet mogelijk. Zodoende hebben we onze huurauto daar meteen ingeleverd en liepen we naar het volgende autoverhuurbedrijf om te vragen of zij een huurauto hadden die wel de grens over mag naar Portugal. Het volgende verhuurbedrijf had een auto en zodoende boekten we opnieuw een huurauto, 1 dag nadat we de andere huurauto geboekt hadden. We moesten nog zo'n 3 uur rijden tot we in Portugal zouden zijn, dus we gingen meteen op pad, aangezien het diezelfde avond allemaal op slot zou gaan. Ik denk dat we als een van de laatste mensen Spanje verlaten hebben, want ik weet nog goed dat we de brug overreden van Spanje naar Portugal rond een uurtje of 9 's avonds. En op die brug bevindt zich de grensovergang. En aan de overkant van de brug stonden hele grote cameraploegen. Wij waren vermoedelijk de laatste mensen die het Spaanse vasteland op dat punt die avond voor de lockdown verlaten hebben. In Portugal, in de Algarve, verbleven we bij Belgische mensen die een fantastische villa hadden waar je mooie kamers kon huren. We boekten per nacht en besloten om niet meer ver vooruit te plannen, aangezien alles continu veranderde. We kwamen dus aan in de Algarve in Portugal en in de Algarve was er in die tijd nog helemaal niks aan de hand. Er was sprake van 1 coronageval in de hele regio. Eigenlijk hadden we een fantastische week in de Algarve. Het zonnetje scheen volop en volgens mij hadden we maar 1 dag wat minder fijn weer gehad. De stranden in de Algarve zijn waanzinnig mooi. Je hebt daar zo'n hoge rotsformaties en kliffen Lange wandelpaden met uitzicht over de mooie zee tot aan hele leuke kleine schattige dorpjes waar je nog het echte Portugese authentieke leven kunt zien. Ook waren alle restaurants hier nog open. In die week kwam wel ter sprake wat we zouden gaan doen als Portugal ook in lockdown zou gaan. En aangezien ik in mijn sabbaticaljaar zat, kon ik prima een aantal maanden in Portugal blijven. Die reisgenoot had eigenlijk een hele flexibele baan waar hij veel online werk deed. Alleen was het probleem dat hij zijn werklaptop niet mee had genomen en hier ook niet op voorbereid was. Daarnaast wilde hij wel graag terug om dichter bij zijn ouders te zijn, mocht er wat gebeuren met een van hen. Zij zaten namelijk in, zoals destijds genoemd werd, de risicogroep, zowel qua leeftijd als ook qua voorgeschiedenis. En aangezien die reisgenoot met mij eerder meegekomen was naar Madrid, besloot ik uiteindelijk om dan ook maar met hem eerder naar huis te vliegen, onder het motto samen uit, samen thuis. Op dat moment wisten wij nog helemaal niks over het virus en het gevaar ervan of niet. Maar aangezien we in een heel vol vliegtuig zaten en er de nodige chaos was op Lissabon Airport, leek het ons verstandiger om thuis in een soort van quarantaine bij mij te gaan zitten. Je kunt je voorstellen dat dat best raar is als je met iemand samenreist die eigenlijk een relatie heeft met een ander, om dan vervolgens 2 weken bij mij samen in huis te wonen. Die 2 weken werden uiteindelijk 6 weken en daarna vertrok hij pas weer richting huis. Ik heb die weken van de lockdown in Nederland als ontzettend fijn ervaren. Het was ontzettend rustig op de weg, iedereen werkte vanuit thuis, er was veel minder ruis, de luchten waren schoon. En ik herinner me nog dat we al die tijd mooi weer hadden. Er was geen enkele dag met bewolking of regen. Ik vond dat wel heel interessant om te zien en waar te nemen. Ik ontdekte daarnaast plekjes in mijn regio die ik nog nooit had gezien. Van waanzinnig mooie kastelen tot aan schattige witte dorpjes, zoals het dorpje Torren. Ik zal een aantal van de mooie kastelen benoemen, die absoluut een bezoekje waard zijn, zoals Kasteel Hoensbroek, Kasteel Meer, het Kasteel van IJsde, Kasteel Oost en nog veel meer. Ook kwam ik 2 street art tunnels tegen in Nut. In die tijd kon je niet uit eten gaan, alles was immers dicht. Maar daarom haalde ik vaak bij mijn favoriete restaurant afhaal eten. En dat nam ik vervolgens mee om heerlijk buiten op een grasveld samen met die reisgenoten nuttigen. Die weken waren voor het traumatisch hersenletsel dat ik had opgelopen in IJsland echt ontzettend fijn en rustgevend. Ik zag wel dat het voor de ouderen die opgesloten zaten in de verzorgingshuizen een hele moeilijke en zware tijd was. Dat familie niet op bezoek mocht komen, hielp ook niet mee aan de mentale en de emotionele gezondheid van deze mensen. En we weten inmiddels allemaal wel wat de impact is op het fysieke lichaam als je mentaal en emotioneel niet goed erbij zit. En zo weet ik nog goed dat ik een aantal kaartjes schreef aan voormalig cliënten van me om zijn hart onder de riem te steken en wat positieve woorden te sturen. Die werden goed ontvangen destijds. Eind april kwam het nieuws dat horeca en hotelgelegenheden weer langzaam coronaproef open zouden gaan met aangepaste maatregelen. En ik weet nog goed dat in mei de zogenaamde staycations op gang kwamen. Dat waren de tripjes in eigen land. Uiteraard vertrokken de reisgenoot en ik direct naar de Veluwe, waar we in een heerlijke blokhut in de natuur doorbrachten. Die blokhut had een raam in het plafond, waardoor je 's nachts de sterrenhemel vanuit je bed kon observeren. Klinkt vrij romantisch, was het aan zich ook, maar ik zal ook eerlijk erbij vermelden dat er iedere ochtend heel vroeg geluidsoverlast was, want er werden meerdere blokhutten bijgebouwd in de directe omgeving. Na deze eerste staycation besloten we om de Waddeneilanden van Nederland te bezoeken. Ik ben dan wel al aan de andere kant van de wereld geweest, maar de Waddeneilanden in mijn eigen land had ik nog niet bezocht, en hij overigens ook niet. We besloten te starten in Texel, het grootste Waddeneiland. En ik nam ook nog een vriendin, die ook van reizen houdt, mee en haar hond kwam ook nog mee. Op Texel kun je je eigen auto gewoon meenemen en ook op het eiland rondrijden. Dat kan niet op ieder eiland en soms moet je je auto op het vasteland laten staan. Het liefst waren we tijdens deze reis van eiland naar eiland gereisd. Maar dankzij de pandemie was dit niet mogelijk en moesten we iedere keer met de boot terug naar het vasteland. Ik kan je vertellen dat deze 11- of 12-daagse reis behoorlijk wat geld gekost heeft. Nederland is immers niet heel goedkoop. Sommige boottochten, zoals die naar Texel, duren maar 15 minuten en dit was overigens ook een van de goedkoopste. Maar andere boottochten die waren soms bijna 2 uur en ook behoorlijk prijzig. Op Terschelling huurden we een scooter om het eiland te zien. Maar op Ameland, wat maar 4 dorpen heeft, huurden we een elektrische fiets. Echt een aanrader om het eiland te verkennen met een elektrische fiets. Elektrisch is daar sowieso wel handig, want het kan ontzettend hard waaien op het eiland. Ik herinner me nog goed dat we heel erg hebben zitten vloeken toen de accu op bleek te zijn en we nog 6 of 7 kilometer terug moesten fietsen met wind tegen. Dat was alles behalve grappig toen. Op de 2 kleinste eilanden, Schiermonnikoog en Vlieland, mag je je auto niet meenemen. Het was hier ook heerlijk rustig en ik vond ze prachtig. Een van de mooiste zonsondergangen heb ik daar gezien. Prachtige witte duinen ook en mooie natuurvlaktes. Deze 2 eilanden waren dan ook favoriet bij mij. Het was echt bizar hoe snel mijn sabbaticaljaar voorbij ging met al die toffe reizen die ik maakte. Ineens was het alweer juni. En ik werd voor het allereerst uitgenodigd om als content creator te komen logeren in Hotel Asterisk in Amsterdam, in ruil voor het delen van foto's en PR-materiaal op mijn social media kanalen. En ik nam mijn vriendin en reisblogger Amanda mee. Heel grappig om te ervaren dat ik het fotograferen, waar ik echt heel erg van hou, ineens als iets heel serieus ervaarde, omdat er een opdracht achter zat. Samen ontdekten we Amsterdam. En dit was de eerste keer dat ik verliefd werd op onze hoofdstad. Wat vond ik het heerlijk daar toen het zo rustig was en er geen toeristen van heel de wereld te vinden waren. Ik ben toen onze hoofdstad echt veel meer gaan waarderen en ik heb het met andere ogen mogen zien. In die maand kreeg ik ook plots te horen dat ik spontaan uit mijn woning moest en zo moest ik ineens onverwachts verhuizen. Ook reisde ik die maand nog naar Duitsland, want mijn oma werd 90 jaar. En ik herinner het me nog als de dag van gisteren dat mijn vader 90 rozen wilde kopen voor mijn oma, maar dat dit niet lukte omdat de winkels waar hij was geweest in totaal niet zoveel rozen hadden. Wel echt een super lief gebaar en zo kreeg mijn oma uiteindelijk 66 rozen of iets in die richting. Ik mocht ook nog met een andere vriend een van mijn favoriete provincies, Zeeland, ontdekken. Je merkte dat de zomervakantie eraan kwam, want het zat bomvol. Bomvol met Nederlanders, Duitsers en Belgische toeristen. Zeker nu het vliegverkeer nog niet op gang was gekomen en men volop in eigen land of in de nabijgelegen landen op reis ging. Toen mijn 30ste verjaardag naderde, besloot ik om weer iets totaal anders te doen als ik normaal deed. Ik nodigde een aantal mensen uit die ik kende via Instagram om mee te gaan op street art tour in Eindhoven. Echt superleuk dat zij met mij mijn verjaardag wilden vieren. En ook die reisgenoten waar ik al vele reizen mee gemaakt had, sloot weer aan. Na mijn verjaardag hadden we namelijk besloten om met mijn auto naar Zuid-Duitsland en Oostenrijk te gaan. Kasteel Neuschwanstein, het meest beroemde sprookjeskasteel in Zuid-Duitsland en ook het sprookjeskasteel waar Disney op gebaseerd is, wilde ik al heel lang zien. Aangezien we merkten dat veel toffe plekken tijdens de pandemietijd minder bezocht werden, leek ons dit wel een goed idee om te gaan doen. Zeker nu al die Aziatische toeristen niet naar Europa kwamen om deze highlights te bezoeken, waren de wachtrijen vele malen minder dan ze normaal zijn. Ik had gelezen dat je soms wel uren in de rij moest staan om het kasteel vanaf een mooi uitzichtspunt te bekijken. En nu hoefden we gelukkig niet 4 of 5 uur in de rij te staan. Maar alsnog duurde het behoorlijk lang, want we waren in augustus niet de enige bezoekers daar in Zuid-Duitsland. Aan het einde van de maand augustus bezocht ik nog Frankfurt. Frankfurt is de stad in Duitsland waar mijn vader geboren is. Ik ging met een fotograaf die ik ook via Instagram ontmoet had. Toch wel bijzonder als ik hieraan terugdenk hoeveel leuke mensen ik via dat social media platform ontmoet heb en wat daaruit voortgekomen is. Anyway, die fotograaf wist dat ik ook heel erg van foto's maken houd en weliswaar niet zo professioneel zoals hij doet, maar ik vond het wel stoer om met hem op pad te zijn en meer tips en trucjes te weten te komen. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van reflectiefoto's maken. En zodra er water in de buurt is, ben ik de eerste die mooie foto's schiet. Hij gaf me 2 tips die ik ook met jullie wil delen. Allereerst gaf hij aan, neem altijd een flesje water mee, zodat je dit kan uitschudden op straat, want dan kun je dus een reflectiefoto maken als je een plas water creëert. En als tweede tip liet hij me zien hoe je met je eigen telefoon en reflectie, hoe je met je eigen telefoon een reflectie kan veroorzaken, waardoor het op de foto lijkt alsof het water de reflectie veroorzaakt. Je hebt dan dus wel twee telefoons nodig, of een camera en een telefoon. Toen naderde september en begon ik langzaam ook te voelen en te merken dat er nog maar 2 maanden echt vrij waren om te reizen. Daarnaast begonnen mijn spaarpotjes ook wel behoorlijk op te raken. Maar ik had het toch echt maar even goed gedaan, 1 heel jaar zonder inkomen en dan ook nog met al die reizen die ik gemaakt had. Die reisgenoot had in augustus een eigen auto gekocht en zodoende was het in september tijd om eens met zijn auto op pad te gaan in plaats van zoals zo vaak met die van mij. In die tijd was de keuze waar je nog heen kon reizen steeds beperkter. Ieder land kreeg een bepaalde kleurcode of veranderde steeds van kleurcode. Wat een onzin als ik er nu aan terugdenk. Uiteindelijk was de keuze gemaakt, want ik hou van het reizen naar landen die ik nog niet bezocht heb. En Polen stond al lange tijd op mijn lijstje om te bezoeken. Overigens wil ik nog even benoemen dat we nooit ergens echt aangehouden zijn. Bij geen enkele grensovergang hebben we een controle gehad of wat dan ook. In Polen maakten we een te gekke rondreis en bezochten 4 grote steden. Wrocław, Warschau, Krakau en Gdansk. Ik had echt geen idee van tevoren dat Polen zo'n ontzettend kleurrijk en mooi land zou zijn. Het beeld dat ik eerlijk gezegd had van het land kwam zoals zo vaak voort uit allerlei vooroordelen. Als je denkt aan de oorlog en aan Auschwitz en aan alles wat er daar gebeurd is, dan heb je vaak een veel grauwer beeld van het land. Ja, ook ik heb wel eens een bepaalde vooroordelen of bepaalde beelden over een land die achteraf helemaal niet waar blijken te zijn. En daarvoor reis ik ook zo graag om onder andere ook het tegendeel te kunnen bewijzen en ook om het tegendeel te kunnen ervaren en zien. Maar ik ben alweer aan het afdwalen. Echt, lieve luisteraar, als je nog niet in dit land geweest bent, zet het dan hoog op je lijstje, want het is er waanzinnig mooi. Niet alleen de 4 kleurrijkste steden die ik ooit bezocht heb in mijn leven, maar ook qua natuur heeft Polen superveel te bieden. Zo brachten wij een bezoek aan het Morskie Oko. Een waanzinnig mooi meer wat gelegen is in het Tatra National Park. Ik had geen idee dat Polen zulke mooie hoge bergen kent en ook zoveel waanzinnige gave natuur heeft. Ook de vele megagrote kastelen, die stelden me absoluut niet teleur. We brachten daarnaast niet alleen een bezoek aan Auschwitz, een plek die je toch wel eens in je leven bezocht wilt hebben. En beter dat je die dag extra reflectietijd neemt voor jezelf, want dat wat je daar ziet en hoort zal je dag zeker weten beïnvloeden. Het is alsof je de gruwelijke daden die daar hebben plaatsgevonden nog kunt voelen en alsof je een soort herbeleving meemaakt. We bezochten ook het minder bekende Wolfschanze. Die reisgenoot wilde heel graag daarheen. Daar bezochten we een enorm militair complex wat het hoofdkwartier van Adolf Hitler was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier waren veel minder bezoekers te vinden. En ik had zelf nog nooit van deze plek gehoord. Overigens lag deze plek ook weer nabij hele mooie natuurgebieden. Dus mocht je een rondreis maken door Polen, neem deze plek ook mee in je voorbereiding van deze reis. Tijdens de reis door Polen bespraken die reisgenoot en ik welke allerlaatste lange rondreis we zouden maken met de auto, voordat mijn sabbatical zou eindigen. Het eerste plan was om via Frankrijk naar Monaco en Italië te gaan. In Italië wilden we allebei nog veel meer zien. Ook werd de optie om naar Griekenland te vliegen of te rijden besproken. Maar het rijden vonden we erg lang en veel te veel kilometers. En op de een of andere manier waren we toch niet zo into het vliegen op dat moment. Ik was in ieder geval helemaal niet van de mondkapjes, want die hadden veel te veel invloed op mijn gezondheid. Dus rondreizen met de auto had mijn grootste voorkeur. Ik wil immers na traumatisch hersenletsel mezelf niet nog meer schade aanrichten door mondkapjes die me absoluut geen goed deden en waar ik ook niet achter stond. Tegen de tijd dat we concreet moesten kiezen welke kant we nou op zouden rijden waar die laatste reis was, was Frankrijk al geen optie meer. Griekenland was al eerder afgevallen en ook Italië viel helaas weg. En we hadden juist zo'n behoefte om nog wat zon en warmte mee te pakken voordat de winter er weer aankwam. Het was een behoorlijke discussie welk land en waar we nog heen konden reizen. En ik weet nog goed dat er op een gegeven moment klaar mee was. Want ik wilde gewoon nog een hele lange reis maken met de auto. En de dagen verstreken maar en er kwam geen beslissing. Ik heb toen mijn autogarage gebeld omdat ik de winterbanden onder de auto wilde hebben. Zweden was op dat moment nog het enige land dat je zonder problemen naartoe mocht reizen. En ik dacht, Zweden heb ik nog niet gezien, behalve dan de hoofdstad. Er is heel veel natuur waar ik me kan terugtrekken en waar het lekker rustig is. Dus dat lijkt me wel een prima bestemming om mijn sabbatical mee af te ronden. Aangezien het in oktober al koud kan zijn in Zweden en ik ook van tevoren nog niet wist hoe hoog ik daar zou komen, leek het mij daarom verstandiger om met de winterbanden te gaan rijden. Ik belde die dag nog die reisgenoot en zei, morgen vertrek ik naar Zweden. Aan jou de keuze of je mee wilt of niet. Op dat punt was ik echt klaar met het geheen en weer. En sowieso waren er in dat jaar, naast al die toffe bestemmingen die we bezochten, al genoeg andere dingen gebeurd. Van leugens en bedrog naar zijn vriendin, ten tijde van de laatste reizen was het weliswaar zijn ex-vriendin, tot aan het liegen en bedriegen daarna naar mij of toe. Ik wist ook één ding heel sterk, als mijn sabbatical klaar is, dan houdt ook ons contact op. Ik had al meerdere keren eerder geprobeerd dat jaar om het contact te verbreken. Ik had hem zelfs al eens uit huis gezet toen hij nog bij mij woonde en we in quarantaine zaten na die Spanje-reis. En toch krabbelde ik steeds weer terug, liet me meeslepen in excuses en tijdelijk goed gedrag. Ik deelde het bewust om ook hier weer te laten zien dat 2020, ondanks dat het een van mijn mooiste reisjaren was, ook echt niet alleen maar leuk was en ik ook wel hele andere uitdagingen te overwinnen had op persoonlijk, sociaal en ook op gezondheidsvlak. Anyway, het grootste en laatste avontuur stond voor de boeg. Zweden. En wat daar ook weer voor een groot avontuur heeft plaatsgevonden. Meer dan eens trouwens. Op weg via Duitsland en bij de grensovergang naar Denemarken al. Daar werden we voor het eerst aangehouden en dat had ik ook wel verwacht, want de Denen controleren over het algemeen vrij streng bij de grens. We moesten de auto uit en ze gingen de hele auto van binnen inspecteren. Ze vonden zelfs dingen in mijn auto die ik al jaren kwijt was, zoals een papierroldoosje dat ik ook nog moest openmaken voor hen. Achteraf kan ik er hartelijk om lachen, maar toen de controle plaatsvond, kneep ik echt mijn billen samen. Want ik had echt geen idee of die reisgenoot wiet bij zich had of niet. Ik kon alleen maar bidden en hopen van niet, want ik rook het zelf niet. En ik gebruikte het zelf ook niet, maar hij deed dat wel vaker en ik wist dat hij dat toen in die tijd ook vaker deed. Gelukkig had hij niks bij zich en konden we onze reis naar Zweden voortzetten. Via de grote bekende brug, die overigens 50 euro enkele reis kost, wat een geld voor alleen maar een brug over te rijden, reden we dan eindelijk Zweden binnen. We verbleven in Malmö en zouden via de westkust naar boven rijden en zien hoe ver we zouden komen. Man, ook dit land stelde mij niet teleur, want hoe noordelijker we reden, hoe enthousiaster ik werd. Hele mooie eilandjes liggen aan de westkust, zoals ik dacht dat je die alleen in Noorwegen vindt. Eilanden en schiereilanden die we bezochten waren onder andere Stierzo, Tjøren en Dunzo. Superleuk om daar een golfkarretje te huren en over die eilandjes te crossen. Smögenbrigan kan ik ook echt aanbevelen. En hopelijk spreek ik al deze namen goed uit. Superleuk om die kleurrijke huisjes en dorpjes te zien. Ook die had ik niet verwacht om in Zweden te gaan zien, eerlijk gezegd. Uiteindelijk verlieten we de kust en reden nog steeds via de westkant hoger Zweden in. En daar ligt een autokerkhof en dat was me al te cool om te bezoeken, geef ik toe. Het autokerkhof ligt bij Basnes. Daar waar we in het zuiden nog zonnig weer hadden en het ook nog zomers aanvoelde, was het inmiddels alweer meer herfstachtig geworden. Wat overigens een schitterende tijd is om dit land te bezoeken als je het mij vraagt. De natuur is waanzinnig mooi in Zweden en met de herfst extra. Vooral dankzij al die gekleurde bladeren en bomen in die tijd van het jaar. We hadden het zuiden inmiddels ver achter ons gelaten. Sterker nog, we reden inmiddels zo hoog dat we in Zweeds Lapland waren aangekomen. De wegen hier waren bevroren en het had duidelijk al wat gesneeuwd de afgelopen dagen. Maar het was nog wel te doen als je maar voorzichtig reed. Ik kan me nog herinneren dat we een accommodatie binnenkwamen. Oh, en hoe hoger je komt en ook ten tijde van de pandemie, was er niet veel keuze te vinden qua accommodaties, dus je moest pakken wat je kon krijgen. Maar we kwamen dus ergens binnen en daar was helemaal niemand te vinden. Het leek helemaal uitgestorven. En we moesten toen gewoon zelf achter de balie onze sleutel pakken en door de donkere gang naar onze kamer op zoek gaan. Ik weet nog goed dat we allebei best wel schrokken toen het licht aanging en bleek dat er nog een koppel toeristen was. Aan de andere kant ook wel weer tof om te zien hoeveel vertrouwen de mensen hebben daar als hun hotel gewoon open blijft voor gasten en je ze jezelf mag in- en uitchecken. Het grootste avontuur van deze reis stond ons nog te wachten, dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Maar we reden op een gegeven moment naar Gedede, wat dicht bij de Noorse grens ligt. Daar zou een hele gave waterval zijn die we graag wilden bezoeken, namelijk de Hellingsafallet. De beelden op Google Maps waren echt heel erg gaaf. En ik weet niet meer goed of we ons afvroegen hardop waarom de foto's allemaal gemaakt waren terwijl het nog enigszins zomers weer was, of dat we daar later pas achter kwamen. Maar het volgende gebeurde er. De weg ernaartoe met goede weersomstandigheden is ongeveer 1,5 uur rijden. Omdat het flink gesneeuwd had die nacht en ook omdat het de dag ervoor vroor, reden we vrij voorzichtig richting de Noorse grens. Je kunt je voorstellen dat als je 3 keer zo langzaam rijdt als normaal, dat het ook 3 keer zo lang duurt voor je aankomt. En daarboven wordt het al vrij snel donker. Ergens op de helft van de weg wilde ik toch even de auto uit om naar de sterrenhemel te kijken, want er waren wijd en breed geen dorpjes of steden in de buurt en de lucht was zo helder. Je kunt je niet voorstellen hoe mooi het was om daar naar de sterrenhemel te staren. Zoiets had ik nog nooit elders ter wereld gezien. Die nacht verbleven we in volgens mij de enige accommodatie in Gedede, want de dag erna zouden we vanuit daar dan die waterval gaan bezoeken. Die nacht kwam er nog een pak sneeuw bij en zodoende stonden we de dag erna weer de auto vrij te scheppen. Vol frisse zin en goede moed reden we naar de waterval. De weg ernaartoe was niet vrijgemaakt van sneeuw. Er was 1 bandenspoor en er was ook maar ruimte voor 1 auto op die weg. Om de zoveel tijd was er een inhammetje waar een tegenligger zou kunnen wachten. De sneeuw werd steeds dieper en meer en in mijn hoofd zag ik ons al vastraken in de sneeuw en een boer om hulp moeten vragen of hij ons met de tractor eruit zou kunnen en willen trekken. En toen kwam de afslag naar de waterval. We moesten rechtsaf en volgens het bord en wat ik me kan herinneren was het nog maar 4 kilometer rijden. Alleen toen werd het ook nog heuvelachtig. Met vaart naar boven en ook daarna heel behoorlijk en steil weer naar beneden. Ik dacht nog, oh nee, deze steile helling naar beneden moeten we straks ook weer naar boven. Wat als we dan geen vaart en aanloop hebben? Zou het dan wel lukken? Maar die gedachte parkeerde ik ook snel weer, want dat probleem zouden we wel tackelen als het een probleem zou worden. Dit ging goed totdat er een bordje stond met nog 1 kilometer tot aan de waterval en toen kwamen we niet meer verder. De auto stond vast in de hoge sneeuw. Vooruit, achteruit, niks lukte. En zodoende besloten we om te voet verder te gaan naar de waterval. Maar ik kan je vertellen, het voelde heel raar om mijn auto daar in de sneeuw achter te laten, wetende dat als je terug zou komen, dat je dan misschien niet eens weer met de auto verder zou kunnen. En dat je niet wist of je dan de sneeuw aan de kant zou moeten duwen, of de auto zou moeten aanduwen, of dat er dan überhaupt met de auto nog wat mogelijk was. De wandeling naar de waterval was allesbehalve fijn, want we zonken echt diep in de sneeuw weg. Dus het was een behoorlijke uitdaging. Het was ook heel duidelijk dat er verder helemaal niemand was. Geen bandensporen en geen voetafdrukken. Wel een heleboel pootafdrukken van dieren, waar ik niet te veel bij stil heb gestaan wat het allemaal had kunnen zijn, eerlijk gezegd. De waterval, inclusief een hele vette grote canyon erbij, was alles behalve teleurstellend. En we begrepen inmiddels natuurlijk ook waarom er geen enkele foto in de sneeuw was die je op Google Maps kon vinden. In de winter is deze plek echt alleen voor enorme avonturiers te bezoeken, Of eigenlijk alleen voor dwazen, zoals wij waren. Wij maakten te gekke foto's op die plek en ook toen we terug naar de auto liepen, want hoe mooi is een winters landschap? En zeker als er nog niets aan veranderd is, als er geen voetstappen zijn, geen bandensporen en ook geen delen weggesmolten zijn. Prachtig was dat gebied daar, dat kan ik niet ontkennen. Bij de auto aangekomen weet ik eerlijk gezegd al niet meer goed of we de voetmatten van de auto gebruikten om weer tot rijden te komen, of dat we de auto een zetje gaven in combinatie van het vrijscheppen van de vele sneeuw, zodat je tenminste in hetzelfde spoor weer kon rijden als waar je ook vandaan gekomen bent. Dit lukte vrij goed en we waren dan ook best opgelucht toen we weer op de weg uitkwamen, die weliswaar nog niet de hoofdweg was, maar toch een weg was waar tenminste af en toe een auto zou komen. Hoe we dit wisten? Omdat hier heel af en toe een huis stond en dit was de eenbaansweg die een één spoor had, waardoor je kon zien dat er ook auto's af en toe reden. We besloten om niet linksaf te slaan terug naar Gerede, maar meteen rechtsaf te keren, omdat dit korter zou zijn om weer naar de hoofdweg te komen. We hadden nog een hele lange rit voor ons en het leek ons beter om deze kortere optie te kiezen. Na een tijdje rijden, en ik zeg wel rijden, maar je kunt beter zeggen glijden, begonnen we sterk te twijfelen of deze afkorting ook daadwerkelijk een afkorting zou zijn. We kwamen geen huizen meer tegen en er was ook geen pad. Er was geen pad meer op de weg. De sneeuw was hier ook zo hoog dat de auto moeite had met vooruitkomen. De sneeuw kwam namelijk ver boven de bumper uit en de auto trok het niet meer om de sneeuw weg te duwen. En daar stonden we dan, op die eenbaansweg, die heel smal was. Je kon niet zien waar de weg begon en ook niet waar die eindigde aan de zijkanten. Je zag alleen af en toe een paaltje uitsteken. Je weet wel, die paaltjes die langs de weg staan in die skioorden. Omkeren op die smalle weg met dat pak sneeuw was echt een dikke no-go. En we wisten één ding inmiddels wel, we moeten terug. Met bloed, zweet en tranen, weet ik nog, kroop ik achter het stuur en reed ik achteruit de berg omhoog in de sneeuw. Ik moest proberen de aanwijzingen van de reisgenoot te volgen die ik in de spiegel zag. Ik moest immers de banden in het sneeuwspoor blijven volgen. En geloof me dat dit een onmogelijke opgave was en ik echt wel een beetje gek werd. Uiteindelijk, na gevoelsmatig heel lang achteruit rijden, kwam er een van die kleine inhammen en probeerde hij daar wat ruimte te creëren door wat sneeuw weg te schuiven, zodat ik daar de auto kon draaien. Met veel geheen en geweer lukte dit. En uiteindelijk konden we onze rit terug voortzetten. Ik heb al vaker met de auto vastgestaan in de sneeuw, zelfs in Heerlen vroeger met werken. En ik weet nog dat die cliënt toen in Heerlen mij uit de sneeuw heeft moeten duwen. Maar dit avontuur in Zweedse Lapland, daar heb ik echt wel een paar keer mijn billen samengeknepen, want dit was wel een heel ander verhaal. Ik ben blij dat het uiteindelijk goed is afgelopen en dat ik het kan navertellen. En dat was ook het hoogste punt dat we in Zweden bereikt hebben. Via deze plek hebben we het land nog doorkruist naar de oostkust en zijn we toen langzaamaan weer naar het zuiden afgedaald. Onderweg genoten we nog van mooie kastelen, kleine schattige dorpjes, toffe hikes in diverse national parks en natuurlijk bezochten we ook de hoofdstad Stockholm. En wist je dat Stockholm hele toffe ondergrondse metrostations heeft, die helemaal beschilderd zijn? Nybrogatan is bijvoorbeeld beschilderd als een regenboog. Echt heel gaaf om te zien. En ik kan zo ontzettend veel tips geven voor dit land, maar zeker ook over alle andere landen die ik bezocht tijdens dit sabbatical of de landen die ik ervoor en erna heb bezocht. Liefhebbers die willen dat ik meedenk met hun reisplanning of tips geef, kunnen altijd bij mij reisadvies boeken voor een heel laag bedrag. Ik kijk dan een half uurtje met je mee en jij mag mij als reisexpert al jouw vragen stellen. Dit mag ook gaan over goedkope reizen of hoe jij het beste een bestemming vindt die geschikt is voor jou. In de tekst van de podcastaflevering zal ik de boekingslink toevoegen. Ik vind het namelijk superleuk om over reizen te praten, maar dat had je waarschijnlijk dankzij deze podcast al gehoord. En daarnaast, een reis bij mij is nooit saai, want ik maak nogal wat avonturen mee, dus vandaar dat ik er ook heel graag over praat. Deze reis kwam tot een einde, net als het afscheid van de reisgenoot, waarvan ik wist dat ik hem nooit meer zou zien. Het was goed zoals het was. We hadden keitoffe reizen gemaakt en ontzettend veel mooie herinneringen. Nu was het tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. De reis kwam ten einde, net als mijn sabbatical. Het jaar waarin ik noodgedwongen niet mocht werken in de hele regio Zuid-Limburg. Terwijl ik erop terugblik, heb ik er echt het allerbeste jaar van gemaakt dat ik me had kunnen voorstellen. De pandemie heeft me heel erg geholpen in het herstellen van mijn traumatisch hersenletsel. En dat alle vliegreizen die gepland waren niet doorgingen was jammer, maar daardoor ben ik op een hele andere manier gaan leren reizen. In plaats van alles maar volgepland en vooraf uitgezocht te hebben, leerde ik om te leven en reizen in het hier en nu. Om te leren voelen waar ik behoefte aan had en om vanuit daar ook keuzes te maken. Wilde ik ergens nog een dagje langer blijven bijvoorbeeld, dan bleef ik. En doordat ik niks gepland had vooruit, dan kon je dit ook doen. Ik vond het heel leuk om dit jaar in 3 afleveringen als podcast op te nemen. Hierdoor kan ik altijd terugluisteren naar alle avonturen die ik mee heb gemaakt. En misschien wel handig voor als je ooit in de verre toekomst al die avonturen vergeet. Dan zijn ze in ieder geval opgenomen. Ik hoop dat jij, lieve luisteraar, ook hebt genoten van mijn sabbatical verhaal. Dat je wellicht inspiratie hebt opgedaan om bepaalde bestemmingen te bezoeken. En laat me gerust weten wat je ervan vond. En wie weet wat voor podcasts er in de toekomst nog opgenomen zullen worden. Reizen en gezondheid gaan namelijk voor mij hand in hand en de gezondste versie van mezelf, die ontmoet ik telkens als ik op reis ben. Zou je mij ook een 5-sterren review willen geven als je dit leuk vond om te luisteren? Dat helpt mij in ieder geval echt enorm. Tot de volgende aflevering weer. Doei!